met ons te samen wel bidden.
De audio, de microfoon niet aanzetten.
Marijke, ga je het geluid aanzetten?
Het geluid aanzetten, Marijke.
Je microfoon? Ja, ja. Oké, dank je.
Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Dat we toch kunnen verhaderd zijn, Heer, elkaar kunnen zien, Heer. Dat we rondom u zijn, Heer. Om u groot te maken, te aanbidden, te loven, te prijzen voor wie u bent. We danken u ook voor de afgelopen week, Heer. Dat u het mogelijk hebt gemaakt, Heer, om Samuel in ons midden te brengen, Heer, naar een op controle van het hart. Vader, dat alles goed mocht zijn. We danken u, Heer, voor de broeders en de zusters die ook mee horen of zien, Heer, van op het ziekbed. Vader, wilt u met gaan zijn alle dagen van hun leven, Heer. Vader, we danken u ook dat we uw woord mogen openen. En wilt u Samuel daarin zegenen, Heer. Het mogen woorden van u zijn, Vader. Mogen tot, woorden tot vermaning of tot verkwikking, Heer. Wat u deze morgen vanuit uw boek, vanuit de Heilige Schrift, hebt te zeggen tegen ieder van ons. Vader, laat ons niet alleen onze oren openen, Heer, maar ook ons hart, Vader. Om u volledig toe te laten, Heer, wat u deze morgen door Samuel wil zeggen, Vader. Zegen deze dienst. Zegen de woorden. Dat we mogen horen vanuit uw woord. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Ik heb het een en ander voorbereid uit het boek Openbaring. En je zou het misschien zeggen, dat is nogal een moeilijk boek. Maar ik geloof dat de gedachte die achter het boek Openbaring zit, eigenlijk toch redelijk eenvoudig is. Omdat we daarin de dingen mogen zien die de Heere voorgeeft, niet alleen met deze wereld, maar ook met de gemeente. En er ligt een hele mooie verbinding tussen het boek Openbaring en het boek Daniël en het Oude Testament. En ik zou eerst aan de hand van die twee boeken een korte inleiding willen geven. Neem me niet kwalijk als ik af en toe een beetje naar beneden kijk, want ik heb het allemaal een beetje opgeschreven, omdat ik toch een zekere lijn wil behouden en hetgeen wat ik u met u wil delen. En voor het eerst zou ik een inleiding willen geven over het boek Openbaring. En daarbij zou ik twee teksten willen lezen uit het boek Openbaring, met name uit het eerste hoofdstuk, het einde van vers 5, wat dat er staat. Hem, met een hoofdletter, dat is de Heer Jezus, die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koningschap, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is eigenlijk een van de grote kernverzen van het eerste hoofdstuk, waar de Heer Jezus zegt aan de apostel Johannes, die op dat moment verbannen is op het eiland Patmos, omwille van zijn geloof, hij zich daar bekend maakt. Maar hij maakt zich niet alleen bekend als de Heer Jezus, die het verlossingswerk tot stand heeft gebracht, maar hij maakt zich daar ook bekend als degene die oordelend is tussen de gemeenten. Als je dat eerste hoofdstuk doorleest, dan zie je dat de Heer Jezus daar wandelt tussen de kandelaren. En de kandelaren, die stellen allemaal een gemeente voor. Een gemeente, en ik moet er onmiddellijk bij zeggen, er waren in Zuidoost-Azië, daar in Turkije, waren veel meer gemeenten als die zeven. Maar die zeven zijn er heel speciaal uitgekozen. En ik zal proberen straks direct uit te leggen waarom die zeven gemeenten eigenlijk door de Heer Jezus op het voorplan zijn geplaatst. En dan nog één vers, en dat is het sleutelvers eigenlijk, om het boek Openbaring te verstaan, te begrijpen. Wat er met het hele boek Openbaring eigenlijk bedoeld wordt. En dat staat in Openbaring 1, het 19e vers, waar de Heer Jezus de opdracht heeft aan de apostel Johannes, en ik lees u weer voor uit de vierde voorhoevenvertaling. Schrijf dan wat hij gezien hebt, wat is en wat hierna gebeuren zal. Dat zijn drie dingen die hier vermeld worden in dat ene vers. De apostel Johannes die moet opschrijven wat hij gezien heeft. Dat is de Heer Jezus in zijn heerlijkheid wandelende tussen de kandelaren met de zeven sterren. Tussen de kandelaren gewandeld met de zeven sterren in zijn hand. En als je die beschrijving van de Heer Jezus leest, dan zie je dat het hier gaat om de Heer Jezus die oordeelt over die zeven gemeenten. Oordelen betekent niet alleen dat je veroordeelt, dat is een ander woord. Maar oordelen betekent ook zien wat er aanwezig is in deze gemeenten. Of het goed of kwaad is. En de Heer Jezus langs de ene kant bemoedigt die gemeenten door allerlei positieve dingen van die gemeenten naar voren te brengen. Maar aan de andere kant waarschuwt hij ook die gemeenten waar het fout is gegaan in die gemeente. En dan zie je dat de Heer Jezus de opdracht heeft in het tweede punt, wat is, dat betekent die zeven brieven. Die zeven brieven, dat is als het ware ook weer profetie, want het hele boek Openbaring is profetie. Maar die zeven brieven die zijn inderdaad geschreven aan toen bestaande gemeenten. Die gemeenten waren daar op dat moment. En wat de Heer Jezus beschrijft, dat is ook wat er toen in die gemeenten op dat moment is gebeurd. Maar ook heeft dat ons eigenlijk, en daarom kom ik terug op het beeld van die zeven gemeenten, terwijl we weten dat er daar in Zuidoost-Azië veel meer gemeenten waren, onder andere Colosse, en je zou er nog andere kunnen opnoemen, maar die zeven gemeenten die zijn eruit gehaald en die geven ons een beeld van de totale kerkgeschiedenis. En dat is heel mooi als je daar mag over nadenken. Dat een beeld is van de totale kerkgeschiedenis. Daar zullen we straks nog wel even op terugkomen. Nu is er ook een hele vergelijking van het boek Openbaring met het boek Daniël. En er zijn twee grote verschillen. In het boek Daniël en de droom van Nebukadnezar, het tweede hoofdstuk, krijg je dat Nebukadnezar die droom heeft van dat beeld. Je weet, de meesten kennen dat van ons. Het gouden hoofd, de zilveren borst, de koperen buik, de ijzeren benen en de voeten met ijzer en leem vermengd. Nu, dat is een beeld waar de wereld van vandaag kan zien wat er in de geschiedenis is gebeurd. De mensen van de wereld kunnen dat eveneens zien. Maar dan krijg je in Daniël 7 weer het gezicht van Daniël zelf en dan krijg je dat gezicht met die dieren. En dat is de uitleg dat Daniël hier krijgt voor de gelovigen. Niet voor de mensen van deze wereld, maar voor de gelovigen. In principe gaat het eigenlijk om dezelfde dingen. En dan krijgt Daniël de opdracht, en dat is het grote verschil met het boek Openbaring, dan krijgt Daniël de opdracht dat hij het boek wat hij geschreven heeft, dat hij dat boek moet verzegelen. Dat is profetieën die liggen op het einde der tijden. Wat is nu het verschil met het boek Openbaring? Dat je daar in Openbaring 22 vers 10 zie je daar dat de Heer Jezus eveneens de opdracht geeft aan Johannes: verzegel de woorden van het boek niet, want de tijd is nabij. Dat is het grote verschil met het boek Daniël. Het boek Daniël moest verzegeld zijn, het boek Openbaring moest niet verzegeld zijn, omdat de tijd nabij was. Dat was zo'n beetje ongeveer mijn inleiding op het boek Openbaring. Er zijn een paar gedachten die je daarin mag vasthouden. Ten eerste dat de Heer Jezus wandelt tussen de kandelaren, beoordelend van die zeven gemeenten. En dan dat het boek wat hij schreef niet verzegeld moest worden omdat de tijd nabij was. En dan wil ik gaan naar die twee hoofdstukken die die zeven brieven beschrijven. En u zult misschien geconfronteerd worden met dingen waarvan ik zelf ook over nadacht. Dat klinkt nogal hard. Maar goed, ik denk niet dat ik dat zelf in de eerste plaats doe, maar dat het woord van God is die dat doet. En die ons ook heel duidelijk wil waarschuwen voor deze dingen langs de ene kant, maar langs de andere kant ons heel wil bemoedigen om de dingen, en dat komt een paar keer voor, vast te houden dat wat we hebben. Dat we dat niet mogen loslaten. En de eerste brief, dat is de brief met name aan de Efeze. En daar krijg je aan de Efeze dat, ik heb het opgeschreven, maar ik vind het niet terug. Dat is weer jammer natuurlijk. Beherenswaardig, dat is het woord. De naam Efeze betekent beherenswaardig. En als je kijkt naar de brief van de Efeze zelf, die door Paulus is geschreven, dan kan Paulus in deze brief de hoogten van de gemeente, de bestemming van de gemeente, die kan hij daar volledig uit de boeken doen. Welke plaats wij hebben als gemeente in de hemelse gewesten. Dat beschrijft hij in het eerste hoofdstuk. En er is een klein boekje geschreven dat ik destijds gelezen heb. En dat is van een Chinese broeder, Watchmeni. En dat boekje is eerst zitten, dan wandelen en ten laatste stand houden. Dat is een prachtig boekje. En dat toont ons eigenlijk de inhoud van de gemeente van de Efeze. Eerst moeten we zitten aan de voeten van de Heer Jezus en zien wat de Heer Jezus ons in hemzelf gegeven heeft. Dat is fantastisch. Onze positie als gelovigen, dat is gewoonweg fantastisch. Dat zijn dingen die wij met ons menselijk verstand niet kunnen begrijpen. En toch mogen we door genade die positie innemen. En dan spreekt de Heer Jezus via de apostel Johannes over die toestand van de gemeente in Efeze, weliswaar terug naar Openbaring hoofdstuk 2. En dan zegt de Heer Jezus, ik weet, daar begint het mee, ik weet. En er zijn een heleboel dingen die opgenoemd worden, dat gaan we nu vandaag niet doen, dat zou veel te veel tijd in beslag nemen, maar de Heer Jezus zegt, ik weet. En als er iemand is die het niet zou weten, dan is dat zeker niet de Heer Jezus. De Heer Jezus die is met ons verbonden. En wij mogen als gelovigen, dat zeg ik altijd, dat heb ik al verschillende keren gezegd, wij hebben niet te doen als gelovigen met een religie, maar we hebben te doen met een relatie. Dat is het grote verschil. Wij als gelovigen mogen nu vandaag een relatie hebben met de Heer Jezus. Waar we alles aan Hem mogen vertellen, waar we ons hart mogen blootleggen, waar we Hem mogen aanbidden, hetzij door een lied, hetzij door een gebed dat we mogen uitspreken, dat we Hem mogen grootmaken voor wie Hij is en wat Hij voor ons hart betekent. En dan staat er dat er een heleboel, zeg ik eigenlijk, dat is een beetje een verkeerd woord, dat er heel veel zaken zijn waarvan de Heer Jezus de gemeente in Efeze prijst. En dat is goed. Maar dan komt er één ding. En dan zegt de Heer Jezus, Hij hebt uw eerste liefde verlaten. En dat is in de eerste plaats niet zichtbaar naar de buitenkant. Dat kan je niet zien. Je kan je heel mooi voordoen en toch kan je die eerste liefde van de Heer Jezus verloren zijn. En dat is iets wat de Heer Jezus heeft tegen de toenmalige gemeente in Efeze. En dan stel ik onmiddellijk de vraag erbij, hoe is het met ons? Hoe is het met onze liefde tot de Heer Jezus? Is die liefde in ons hart nog echt brandend in ons tot de Heer Jezus, die alles, maar dan ook alles voor ons betekent? Hoe zit het met ons? Daar kan ik geen antwoord op geven voor jullie. Dat moeten wij onszelf allemaal stuk voor stuk afvragen van hoe is het met ons hart gesteld tegenover de Heer Jezus? Krijgt Gij nog de eerste plaats in ons leven? Is Gij nog de centrale figuur in ons leven? Daar is het waar het om gaat. Kijk, de Satan die heeft verschillende methoden om ons vast te nemen. Hij probeert van alles. Daar komen we later nog op terug. Maar hij zal proberen om die liefde die er is voor de Heer Jezus te laten afzwakken in ons hart. En dan zegt hij, hoe dat komt dat de Heer Jezus dat ziet. Hij ziet niet alleen de buitenkant. De Heer Jezus ziet ook onze binnenkant. Hij ziet het hart aan. Hij weet hoe het van binnen in ons hart en in ons hoofd gesteld is. En het is zo dat je een plant, die maak je niet kapot, die maak je niet stuk met daar een tak of een blad af te rukken. Nee, een plant maak je kapot door de wortel aan te tasten. En die wortel, dat is eigenlijk de liefde tot de Heer Jezus. En dat is wat de Heer Jezus heeft tegen de gemeente van Efeze. En wat zegt Gij? Bekeert u. Bekeert u dan. En kijk waarvan je afgevallen bent. En neem terug die eerste band op. Neem terug die eerste liefde. Laat die terug werken in je hart. Dat is belangrijk. En dan is de Heer Jezus altijd bereid om van zijn kant uit terug die band op te vatten. Hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit in de steek. Dat is iets wat de Heer Jezus niet doet. Hij is altijd bereid om die band met ons terug op te nemen. U begrijpt natuurlijk wel dat we niet bij alle facetten van die brieven, die zeven brieven, kunnen stilstaan vandaag. Dat zou ons veel te ver voeren. En dat zou ook veel te lang duren. Dan zijn we misschien vanmiddag nog bezig. Dat is niet de bedoeling. Maar dat zijn twee dingen waarvan ik toch in de gemeente van Efeze de nadruk op wil leggen. Ten eerste worden heel veel dingen genoemd die goed zijn in die gemeente. Dat is het eerste. En één daarvan, die wil ik nog aanhalen, dat heb ik trouwens nog niet aangehaald, dat de Heer Jezus zegt dat ze de leer van de Nicolaïten haten, die ik ook haat, zegt de Heer Jezus. Dat is een positief punt die hier in de gemeente van Efeze wordt aangehaald. Ik zal daar nu niet verder op ingaan. Later komen we daar nog op terug in andere brieven. En dan gaan we ook meer met name zien wat de leer van de Nicolaïten was en is. Ook vandaag de dag. Maar hetgeen waar de Heer Jezus voor waarschuwt is, die eerste liefde. Die eerste liefde die moet terug werkzaam worden in ons hart. En dan hebben we de tweede gemeente. De gemeente aan Smyrna. Smyrna is een gemeente waarvan er eigenlijk geen kwaad wordt gezegd. Smyrna is een gemeente die er was ten tijde van de vervolging van de keizers van Rome, waar christenen op een verschrikkelijke manier gemarteld werden, waar ze als brandende toortsen in de arena werden gesteld, waar ze als voeding voor de dieren werden gegeven. Dat is een verschrikkelijke vervolging geweest die er geweest is in de gemeente van Smyrna. En er is één bemoediging in die gemeente, nadat die moeilijke periode er is geweest, dat ze vervolgd werden, maar dat ze in dat alles stand hebben gehouden, zegt de Heer Jezus, dat ze zijn naam niet hebben verloochend, dat ze gebleven zijn bij wat ze hadden. En ik denk dat je het dan jezelf een klein beetje moet voorstellen wat het betekent om als gelovige, als christen, geleid te worden naar de arena, waar je tussen de wilde dieren geplaatst wordt en er geen verweer is. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik weet niet of we vandaag daarin zouden stand houden. Ik kan er zelfs voor mezelf geen antwoord op geven. Maar ik weet wel één ding, één verhaal, één korte vergelijkenis. Dat is een vergelijkenis die we allemaal wel zullen gehoord hebben. Dat is een geschiedenis van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom die moest voor de eerste keer met de trein mee en haar vader van Corrie ten Boom die begeleidde haar naar de trein. En haar vader had dat ticketje in de hand. Dat ticket wat ze nodig had op de trein. En haar vader hield dat vast. Tot op het moment dat Corrie ten Boom op de trein stapte. En van het moment dat Corrie ten Boom op die trein stapte, dan gaf haar vader dat ticket. Zo is het ook met gelovigen vandaag de dag. We weten niet wat er op ons afkomt. We weten niet wat we nog te verduren krijgen. Dat kan van alles zijn. Dat kan ja, ik vind er geen woorden voor, maar dat kunnen vele dingen zijn die op ons afkomen, die waar we het als gelovigen heel moeilijk mee hebben. En op het moment dat die vervolging of die strijd op ons afkomt, dan geloof ik voor mezelf dat onze Heere ons ook de moed en de kracht zal geven om in die vervolging of in die strijd ons nabij te zijn. Ik geloof dat. Ik geloof dat dat moment er komt dat de Heere ons dan nabij zal zijn. Dat Gij ons dan precies de kracht zal geven die we nodig hebben. En er is één ding wat ik nog opnoem. In die gemeente, en die gemeente van Smyrna, waren er namelijk Joden gekomen. Die zeiden dat ze Joden waren. Het waren niet die Joden die in het begin de apostel Paulus weerstonden om het evangelie te verkondigen. Nee, het waren Joden die kwamen en die de gemeente van Smyrna vertelden dat ze zich moesten laten besnijden, dat ze anders niet behouden konden worden. En dat vind je in Handelingen 15, vers 1. Daar vind je dat. En dat is niet juist. Dat is een vermenging van het Jodendom met de gelovigen, met de christenen uit de heidenen. Dat daaruit, daar zullen we straks in de andere gemeenten ook nog even bij stilstaan, daaruit zijn heel veel dwalingen, onder meer in de Rooms-Katholieke Kerk, ook in de Protestantse Kerk, zijn heel veel dwalingen naar voren gekomen. En die leer dat je moet laten besnijden als gelovige, dat is niet. Dat is iets, een verbond dat de Heere gesloten heeft met zijn volk Israël, niet met de gemeente. En dat hebben die mensen doorzien en dat hebben ze ook niet aangenomen. Ze zijn daarin, daar hebben ze een weerstand geboden. En de Heere heeft hen daarvoor ook de kracht gegeven. Dan de volgende, daar krijgen we de gemeente aan Pergamus. Pergamus, er worden ook eveneens van die gemeente verschillende positieve dingen gezegd. En één belangrijk feit die hier genoemd wordt, en ik zal proberen dat een klein beetje te benaderen. Pergamus, staat er van Pergamus, staat er dat de gemeente van Pergamus zich bevond daar waar de troon van Satan was. Nu, dat is een hele opmerkelijke opmerking. En die troon van Satan, dat heeft te maken met verleiding. Met verleiding naar de dingen die Satan ons voorstelt. En wat heeft de Heer Jezus tegen die gemeente, is dat ze de leer van Biljam, dat ze daar aan gefaald hadden. De leer van Biljam. En wat is nu de leer van Biljam? Nu, dat kan je natuurlijk vinden in de boeken Numeri, in het Oude Testament. En dat is iets wat inderdaad heel gevaarlijk is. Heel lastig is. En dat is het ook wat betekent volgens mij de troon van Satan. Biljam, die had de opdracht gekregen van die koning, die van wie hij vroeg om het volk van Israël te vervloeken. Nu, dat doet Biljam niet. Hij zegent het volk. Dat is al op zichzelf een heel bijzonder feit. Maar wat doet Biljam wel? Hij verleidt de Israëlieten om samen met dat andere volk offersfeesten te organiseren en offers te eten van dat volk, waardoor hij dat volk verleidt tot zonde, waardoor hij dat volk verleidt tot hoererij, waar er een vermenging komt tussen dat het volk van Israël en dat volk die eigenlijk hen vijandig gezind is. En dat geloof ik dat het daarmee te doen heeft wat hier genoemd wordt de troon van Satan. Nu, de gemeente van Pergamus, die bevond zich in de tijd van dat keizer Constantijn, zo gezegd, het christendom aannam. En of hij dat werkelijk gedaan heeft, daar stel ik een groot vraagteken op. Maar het was wel een tijd dat er een verlichting kwam voor de christenen. Ze werden niet meer vervolgd. Ze kregen eer. Ze kregen positie. En van daaruit gaande zijn er heel veel mensen die niet christenen waren, die zich bij de christenen hebben gevoegd om daaruit hun profeten te slaan, om daaruit hun voorzieningen te halen. En vandaag is het niet anders. Nu, dan krijg je weer te maken in diezelfde brief met de leer van de Nicolaïten. En die Nicolaïten, dat betekent overwinnaars, heersers. En uit die leer van de Nicolaïten, dat vind je dat dan in de gemeente van Pergamus zijn vaste voet heeft gezet. En dat is ook het begin van het hele kerkelijke systeem waar men een onderscheid heeft gemaakt tussen geestelijken en leken. Wat je later vindt in de Rooms-Katholieke Kerk, die we straks in Thyatira zullen behandelen, daar vind je dat je leer van de Nicolaïten hun vaste voet hebben gezet. De leer van dat er een verschil is tussen geestelijken en leken. Dat is iets wat je nergens in de Bijbel terugvindt. Maar er werden ook inderdaad goede dingen genoemd van Pergamus. Die mogen we niet vergeten. En ik heb het eigenlijk zelf al een beetje gedaan en dat is eigenlijk verkeerd. De Heer Jezus die begint altijd met de goede dingen op te noemen. En wij vergeten dat wel eens. Als we bepaalde dingen zien in een bepaalde gemeente, of in een, hoe je dat ook mag noemen, dan ben je vol van die verkeerde dingen wat je ziet. En je vergeet de goede dingen. Dat moeten we niet doen. We moeten blijven en het eerst zien wat er bij een gemeente positief aanwezig is. En dat moeten we aanmoedigen. Dat moeten we ondersteunen. Natuurlijk moeten we ook de verkeerde dingen bewijzen. Maar de Galaten zegt in Galaten 6 dat wij, de mensen die dan geestelijk zijn, dat we andere mensen waar we verkeerde dingen zien, die moeten we inderdaad terechtwijzen, zegt de Bijbel, maar we moeten dat doen in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, zegt de gelaten brief. Want je zou ook eens in dezelfde fout kunnen vallen. Dat is wat de gelaten brief ons leert. En ik geloof dat dat, voor mij is dat iedere keer weer een goede les, waar ik over nadenk. Als ik naar de gevangenis ga, dan word je geconfronteerd met mensen die verkeerde dingen hebben gedaan. Maar het is goed om eerst te luisteren naar die mensen en dan pas te beginnen met de positieve dingen die ook in hun leven aanwezig zijn. En dat heb ik al verschillende keren gemerkt. Dat leidt altijd weer tot een positieve uitwerking in het leven ook van die mensen. En dan komen we bij de gemeente van Thyatira. In het begin van deze brief van de gemeente van Thyatira zie je enkele positieve opmerkingen, die eveneens de hoofdtoon van deze brief is. Eigenlijk dat de gemeente, maar dan krijgen we het beeld dat de Heer Jezus geeft aan die gemeente van Thyatira, dat ze in haar geheel is afgeweken. Is niet meer hetzelfde als in Pergamus. Het verschil met de gemeente die overgaat naar Thyatira is dat de gemeente in haar totaliteit is afgeweken. En het is niet zo dat de Heer Jezus dan meteen het oordeel uitspreekt. Nee, dat doet de Heer Jezus niet. Hij heeft ook de gemeente in Thyatira een kans om zich te bekeren. Om zich te wenden naar de Heer Jezus. Maar dan volgt er onmiddellijk aan toe, in diezelfde brief, maar ze wilden zich niet bekeren. Ze wilden het niet. Dat wordt in de brief van Thyatira genoemd. En dat klinkt hard, maar als je dan in deze brief verder leest, dan zie je dat daar de vergelijking gemaakt wordt, omdat ze zich niet wil bekeren, dat er een vergelijking gemaakt wordt naar een paar teksten, onder meer in Openbaring, dat ze vergeleken wordt met de grote hoer. En er is nog één ding die we vinden in deze brief. Eén groot ding. We krijgen hier de leer van een vrouw, Isabel. En als we aan Isabel denken, dan denken we onmiddellijk aan Achab, de man van Isabel. En als je dan opzoekt in het Oude Testament, ik meen in 1 Koningen 16 vers 30, daar lees je dat koning Achab veel meer gezondigd had dan al zijn voorgangers in die tijd. Koning Achab had veel meer gezondigd dan al zijn voorgangers. Koning Achab was een koning van het 10-stammenrijk. Maar Isabel, die heeft priesters gevangen gezet, heeft ze gedood. En vandaar krijg je dan altijd weer het optreden van een profeet. Wanneer het slecht gaat met het volk, dan krijg je het optreden van een profeet. En in die tijd was dat koning Elia. En Elia, die heeft een fantastische dienst voor de Heere mogen doen. Die heeft in 1 Koningen 18, heeft hij dat offer mogen brengen. En tegenover die Baalpriesters, tegenover hen die eigenlijk goden hebben, die een mond hebben, maar die niet spreken, die handen hebben, maar niet bewegen, die een mond hebben, maar niet spreken, zo worden de afgoden van de Baals genoemd. En dan op het moment van het avondoffer, dan richt Elia het altaar op. En een merkwaardig ding is dat Elia daar ook aan herinnert. Hij richt het altaar op van 12 stenen. Terwijl hij sprak tot de 10 stammen. Maar hij herinnerde het volk, jullie zijn 12 stammen. De scheuring die er is geweest, is ook een gedeelte, een volledig gedeelte, jullie schuld. Jullie zijn weggetrokken van bij de Heere. En Elia richt dat altaar op 12 stenen. En de afspraak was, de Heere, de God die antwoordt met vuur, die zal God zijn. En wat gebeurt er daar in dat hoofdstuk 18 van 1 Koningen? Wanneer Elia dat voorstelt, dan is er niemand van het volk die antwoordt. En als er geen antwoord komt op een vraag, dat betekent dat je schuldig bent. Dat betekent dat je in gebreken bent gebleven. En dat is wat gebeurt. En op het moment van het avondoffer richt Elia dat altaar op. En de Heere antwoordt met vuur. De Heere antwoordt met vuur. En dan is er nog één punt in die gemeente van Thyatira. En dat vind ik eveneens moeilijk om dat naar voren te brengen. Daar wordt er afgedaan aan de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus. U begrijpt wel dat Thyatira een beeld is van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is in de geschiedenis die we overlopen, zie je dat Thyatira een beeld is van de Rooms-Katholieke Kerk. En wat is er in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurd? Dat ze, terwijl dat de Bijbel heel duidelijk zegt in 1 Timotheüs 2 vers 5, dat mag je zelf opzoeken, 1 Timotheüs 2 vers 5 zegt heel duidelijk dat er één middelaar is tussen de Heere God en de mens Christus Jezus. Eén middelaar. Nu, wat heeft de Rooms-Katholieke Kerk gedaan? Ze hebben de moeder van de Heer Jezus de medemiddelares genoemd. Het is zelfs zo ver gegaan dat ze Maria genoemd hebben de moeder Gods. Als je daarvan spreekt met een Rooms-Katholiek, dat gaan ze, die een beetje op de hoogte is van de zaken, dat gaan ze niet toegeven. Maar toch, in de leer is het zo. En ik heb het opgezocht, ik heb hier thuis een traktaatje liggen, van, ze hebben zelf, en de 15e augustus, is voor ons, in Antwerpen is dat iets anders, daar vieren ze Moedertjesdag op 15 augustus, maar wij hebben hier op 15 augustus de ten hemel opneming van Maria. En of je het weet of niet, ik heb hier een traktaatje liggen van een van die priesters die tot bekering is gekomen. Ik weet niet of het Toon van Huizen of Hager was, dat weet ik niet zozeer. Maar in dat traktaatje staat dat eigenlijk in de statuten van de Rooms-Katholieke Kerk, en schrik daarvan niet, is het maar officieel opgenomen, in 1950, alsjeblieft, dat erkend is in de Rooms-Katholieke Kerk dat Maria ten hemel is opgenomen. In 1950 is dat maar officieel erkend. Nu, we weten dat dat niet juist is. Wij houden ons aan de Bijbel. Wij houden ons aan wat dat er staat in 1 Timotheüs 2 vers 5. En in andere teksten in de Bijbel, er is maar één naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden. En dat is de naam van de Heer Jezus. En daar waarschuwt hij ook de gemeente van Thyatira mee. En dat leidt zelfs in Openbaring 17 dat hij die gemeente vergelijkt met straks het grote Babylon. Dat is erg, dat is hard, als je dat mag opnoemen. Maar aan het einde van deze brief, dan komt er weer iets positiefs. En het is altijd zo dat je mag zien dat de Heere eigenlijk nooit de gelovigen, die echt op zoek zijn naar hem, dat hij die nooit of te nimmer in de steek laat. En daar aan het einde van deze brief van Thyatira, daar haalt de Heer Jezus weer aan die enkelingen die er door de ganse middeleeuwen heen geweest zijn tot juist voor de reformatie, mensen die altijd zich verzet hebben tegen dat gehele systeem. Voor de reformatie, voordat Luther kwam. Ik heb in de kerkgeschiedenis vroeger van meneer Lutijn, hebben wij die twee kleine boekjes, ik heb ze gisteravond aan het zoeken geweest, maar kon ze niet vinden. Maar daar begint een van die boekjes mee met de geschiedenis van Johannes Hus. En dat is de hele geschiedenis van de Waldenzen. En die zijn er geweest, in de streek van Tsjechië, die hebben zich verzet tegen die leer van het katholicisme. Die zeiden, dat klopt niet, dat is niet juist. Johannes Hus, die hebben ze tenslotte op de brandstapel verbrand. Dat is een martelaar geweest voor zijn geloof. Maar op het einde van Thyatira, dan bemoedigt de Heer Jezus die enkelingen die er geweest zijn. Hij bemoedigt ze met te zeggen, dat zijn mensen die niet hebben vastgehouden aan dat hele verkeerde systeem. En dan bemoedigt hij ze met vast te houden wat ze hebben. Niet los te laten wat ze hebben. En dan komt daar ook de belofte. En dan de volgende gemeente is de gemeente van Sardes. Dat is de gemeente van de reformatie. En er worden ook een aantal dingen genoemd die goed zijn in die gemeente. Zullen we even opzoeken. En hoofdstuk 3. En schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes. Dit zegt hij die de zeven heesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft. En hij zei dood. Word waakzaam, waakzaam. En versterk het overige. Dat op het punt staat te sterven, want ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor mijn God. Gedenk dan, dat hoe hij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Als gij dan niet waakt, zal ik tot u komen als een dief, en hij zult geenszins weten op welk uur ik tot u komen zal. Maar hij hebt enkele namen te Sardes die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen, want zij zijn het waard. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam heensens uitwissen uit het boek des levens. Ik zal zijn naam belijden voor mijn verlosser en voor zijn engelen. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. De gemeente van Sardes is de gemeente ten tijde van de grote reformatie. Van Luther, van Calvijn. Mensen waarvoor ik heel veel respect heb. Mensen die heel veel voor hun geloof zijn uitgekomen, maar die eveneens, dankzij Luther, heeft ook uiteindelijk de steun gekregen van de overheid. Hij heeft heel veel geleden. Luther zelf, als je een beschrijving hebt van het leven van Luther, die is eigenlijk nooit uit de katholieke kerk, uit zijn eigen toedoen, is hij daar uitgestapt. Het is omdat de pauselijke bul hem geschreven heeft, dat hij uit de kerk is gezet. Maar wat centraal stond bij Luther is, dat hij de brief aan de Romeinen in de eerste plaats heeft vertaald in het Duits. En het centrale denken van Luther was dat je behouden wordt alleen door geloof, niet door werken. Dat was het centrale thema in het leven van Luther. En dan kan je langs de ene kant ook begrijpen dat Luther niet kon begrijpen wat er in de brief van Jacobus geschreven staat. Luther kon daar niet bij. Dat er in de brief van Jacobus geschreven staat dat er werken zijn die voortkomen uit het geloof. Zo lezen wij het vandaag. Maar Luther kon daar niet bij. Luther die bleef alleen door genade, alleen door geloof. En dat is volledig juist, daar is niks van af te doen. Maar er zijn ook in die gemeente van Sardes zijn heel veel mankementen op te noemen. Je wordt niet meer genoemd de leer van de Nicolaïten. Die heeft daar volledig zijn plaats ingenomen. Er is een volledige scheiding geweest tussen geestelijken, tussen predikanten, tussen dominees en leken. Die lijn is gewoon voortgetrokken. En dat vind je eigenlijk nergens in de Bijbel terug. Wat je wel vindt in de Bijbel is dat we allemaal broeders en zusters van elkaar zijn. Dat vind je in de Bijbel terug. Dat is iets wat, en daar komen we straks bij de volgende gemeente in Philadelphia op terug. Dat is het kenmerk van de gemeente van Philadelphia. Maar eerst nog even Sardes. Sardes is de gemeente waarvan eigenlijk niet veel goeds is te zeggen. En wat is er ook aangekomen in de gemeente van Sardes? Door het feit dat er ook bescherming kwam van de overheid, zijn er ook weer heel veel mensen die zich bij de gemeente hebben gevoegd om daar hun profijt uit te slaan. Het is jammer dat je zulke dingen moet zeggen, maar toch is het zo. En dat heeft geleid tot vele verschillende verkeerde dingen. Onder meer de geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis die is ontstaan onder het protestantisme. Dat je een aantal dingen, aantal regels werden opgesteld. En als je die regels ondertekende, dan was je een gelovige. Maar daar komt het niet op neer. Het komt in de eerste plaats erop neer dat de Heere Jezus Christus centraal staat in je leven, dat Hij de eerste plaats inneemt. En dat vind je niet terug in de gemeente van Sardes. Jammer dat ik het zo naar voren moet brengen. En wat is er ook gebeurd in de gemeente van Sardes, door toedoen van allerlei dingen, dat men ook terug weer dat feit heeft ingenomen, de kinderdoop. De kinderdoop was iets wat in de gemeente van Sardes zijn plaats vond. En het is zelfs zo dat ze ook door middel, en van Luther weet ik dat niet, maar van Calvin weet ik dat zeker, dat ze niet geloofden, en ook de katholieke kerk geloofde dat niet, dat er een toekomst was voor Israël. Men leerde dat de gemeente, de kerk, Ecclesia, in de plaats gekomen was van Israël. Dat was wat men leerde. En vandaar zijn er ook tal van dingen ontstaan. Ze hebben opnieuw de kinderdoop ingebracht, op ongeveer de 8e dag na de geboorte, en die heeft men dan geplaatst in plaats van de besnijdenis. Veel mensen, veel gelovigen weten dat niet. Maar toch is dat een feit die plaats heeft gevonden in het protestantisme. En dan krijgen we de gemeente aan Philadelphia. De gemeente aan Philadelphia, ik heb niet van alle gemeenten de betekenis opgezocht, van enkele wel, maar de gemeente van Philadelphia betekent, de betekenis is broeders in liefde en zusters in liefde. Dat is hetgeen wat de gemeente aan Philadelphia betekent. En er wordt van de gemeente in Philadelphia geen kwaad gesproken. Er wordt wel gezegd van de gemeente in Philadelphia dat ze kleine kracht hadden. Kleine kracht. Maar het betekent in ieder geval dat er kracht aanwezig was. En dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk als je ziet waartoe die kracht wordt gebruikt. Dat ze die kracht behouden hebben om vast te houden aan de dingen van de Heere God. En aan die gemeente in Philadelphia, als je die brief zou lezen, dan lees je daar dat de Heere aan de gemeente van Philadelphia een hele mooie, belangrijke belofte heeft gegeven. De Heere zegt aan de gemeente van Philadelphia: ik heb u een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Niemand kan die deur sluiten die de Heere gegeven heeft aan de gemeente van Philadelphia. En er wordt ook nog aan die gemeente in Philadelphia gezegd dat de gemeente zal opgenomen worden. Dat ze voor die grote verdrukking dat de Heere zich tot zich zal nemen. En dat is belangrijk om dat te zien. Er wordt vandaag van alles geleerd. Er wordt vandaag geleerd dat we gedeeltelijk door de grote verdrukking zullen gaan. Dat we totaal door de grote verdrukking zullen gaan. Dat wordt van alles geleerd. Maar dat staat er niet. Er staat heel duidelijk aan de gemeente van Philadelphia: ik zal u bewaren voor de uren van de verzoeking. Dat staat er. Voor, niet in, niet na, voor de uren. En ik geloof, dat kan je over discussiëren. Er zijn mensen die zeggen: we hebben maar te doen met de vertaling. Oké, daar kan ik inkomen. Maar ik geloof dat die mensen die het woord van God vertaald hebben en omgezet hebben in het Nederlands, dat gelovigen zijn en die dat gedaan hebben onder gebed en voor ons heel duidelijk naar voren hebben gebracht. Ik vertrouw daarop. Ik vertrouw daarop dat die mensen dat in geloof hebben gedaan. En dan zie je dat er ook van die gemeente geschreven wordt: we mogen ons dus afvragen van waar die kracht die die gemeente had, van waar die kwam. Dat is een vraag die we ons mogen stellen. Van waar kwam die kracht? Die kleine kracht die aanwezig was in de gemeente van Philadelphia. Wel, daar staat er. Die kracht was er natuurlijk niet uit de gemeente zelf. Dat zou hoogmoed geweest zijn. Dat zou zelfopwaardering geweest zijn. Die kracht was er alleen. Die kracht die kwam er door de Heere God. Door de Heere Jezus. Door het woord van God. Door de Heilige Geest. Daar kwam die kracht door. En nergens anders. Nergens anders. In zichzelf hebben wij geen kracht. In zichzelf, in onszelf, zijn wij als gelovigen alleen maar afhankelijk van de persoon van de Heere Jezus, die onze kracht is. Hij is onze kracht. En we zijn in alles afhankelijk van hem. En dat is eigenlijk wat er gezegd wordt van die gemeente in Philadelphia. En het belangrijkste is, wat ik al aangehaald heb, dat is dat er staat, de betekenis van Philadelphia is broeder- en zusterliefde. Dat we elkaar lief hebben. En dat vind je terug in een vers. Moet even kijken waar het staat. In 2 Korinthe 12. Waar Paulus, 2 Korinthe 12 vers 10. Waar Paulus eigenlijk aanheeft. Want ik lees het even voor. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Wat bedoelde hij daarmee? Dat hij in zijn zwakheid beslist niet op zichzelf kon steunen en geen andere uitweg had dan zijn hulp van de Heere te verwachten. Ook voor ons is precies hetzelfde van belang. Wij kunnen alleen onze hulp en onze kracht van de Heere te verwachten. En dan is er nog één feit wat ik zou willen aanhalen van die gemeente van Philadelphia voor ik overga naar de gemeente van Laodicea. In die gemeente van Philadelphia, daar is er op het einde van de jaren 1800, begin onze telling dan, het einde van de jaren 1800, heel vroeg in het begin van de jaren 1900, is er al geprofeteerd dat er toen al een staat Israël zou ontstaan. Dat is toen al geprofeteerd. Dat Israël weer opnieuw een staat zou worden. Terwijl dat eigenlijk maar een feit is geweest in 1947. Dus nog meer dan 40 jaar later is dat maar een feit geworden. En toen hebben die mensen en de geschiedenis die de opwekking is van het einde van 1800, begin 1900, hebben dat toen al geprofiteerd. En dat is heel mooi om dat te zien. Nu wil ik tot laatst overgaan naar de gemeente van Laodicea. Laodicea, ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat ik daarmee moet eindigen. Hetgeen in die gemeente aanwezig was, is een treurige toestand. Een toestand van onverschilligheid. Die niet noodzakelijk van de buitenkant kwam. Want, wat zeggen ze in Laodicea? Ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek. Maar de Heere, die ziet niet de uiterlijke toestand aan. Daar hebben we al een keer bij stilgestaan in een van de gemeenten. De Heere, die ziet het hart aan. Die ziet wat er in het hart aanwezig is. De Heere zegt eveneens aan die gemeente: allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Betekent dat hier een straffen en tuchtigen een uiting van jezelf niet beheersen? Nee, zeker niet. Zoals dat bij ons dikwijls het geval is, als wij iemand straffen, dan zijn we een beetje buiten onszelf. Maar dat is het hier bij de Heere Jezus niet. De Heere zegt: degene die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. En dat betekent altijd bij de Heere Jezus dat die bestraffing en die tuchtiging eigenlijk leidt tot een beter komen, tot een volmaakter komen tot de Heere Jezus. Dat is de bedoeling van de Heere Jezus. Het is liefde. Een liefde van de Heere Jezus dat hij ons wil brengen dichter bij hem. Ook door de bestraffing en door de tuchtiging die soms nodig is. Als ik denk aan hoeveel landen, met name denk ik in vele jaren terug aan Zweden, hebben ze de vrije opvoeding. En kinderen konden altijd alles doen wat ze zin in hadden. Maar ze zijn daarvan teruggekeerd. Ze zijn daarvan teruggekeerd. Want dat leidde alleen maar tot verkeerde resultaten. En ook bij ons vandaag de dag. Vrije opvoeding is nooit goed. Een kind heeft lijnen nodig, heeft tuchtiging nodig. Niet omdat wij dan het verkeerde willen, nee. Omdat wij precies datgene willen bewerken bij een kind wat goed is. Ik weet van mezelf, ik heb me dikwijls boos gemaakt. Dat ik buiten mezelf was en dat was niet goed. Dat kan ik niet goed spreken. Dat is niet het geval bij de Heere Jezus. Bij de Heere Jezus is bestraffen en tuchtiging eigenlijk lijden omdat we hem meer zouden liefhebben. En wat heel belangrijk is in deze gemeente, wat we zien met het verschil van Philadelphia. En Philadelphia, en daar wil ik mee eindigen, en Philadelphia heeft de Heere aan die gemeente een geopende deur gegeven. En hier, en alhoewel zeg ik er onmiddellijk bij, een evangelist die mag iedere tekst gebruiken om het evangelie te verkondigen. En dat is een tekst in Openbaring 3 vers 20 die vele evangelisten gebruiken. En daar is niks verkeerd mee. De Heer Jezus die zegt daar in Openbaring 3 vers 20, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mij opendoet, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Dat is een tekst die op en velerlei vlakken gebruikt wordt om het evangelie te verkondigen. Maar we mogen nooit vergeten, broeders en zusters, dat het hier gaat, dat die brief aan Laodicea geschreven wordt aan een gemeente. Dat mogen we nooit vergeten. En de Heere Jezus, die staat buiten. De Heere Jezus, die staat niet meer centraal, zoals we dat zien in het ontstaan van de gemeente. Het ontstaan van de gemeente, die zegt ons, daar waar twee of drie vergaderd zijn en mijn naam, daar ben ik in het midden. Met andere woorden, daar heeft de Heere Jezus het voor het zeggen. En hier in de gemeente van Laodicea staat de Heere Jezus buiten aan de deur. Maar wat een liefde straalt daar toch uit. Ook hij blijft kloppen. Hij houdt niet op van kloppen. Hij klopt totdat er iemand enkelingen opendoen. En met die enkelingen, daar heeft de Heere Jezus gemeenschap mee. De Heere die laat nooit los. Zijn liefde die beheeft nooit. Alhoewel het vandaag misschien maar enkelingen zijn die de Heere Jezus toebehoren. Ik geloof niet dat we nog een grote opwekking moeten verwachten te zijn. Maar de Heere die heeft die enkelingen die bij hem komen, die de deur openen, de deur van hun hart, of de deur, hoe het ook mogen zijn. Maar de Heere klopt aan de deur en hij blijft kloppen. En dan staat er, ik zal maaltijd met hem hebben. Of het nu de maaltijd hier is, die spreekt van het avondmaal, dat kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Maar het is wel zo dat er gemeenschap is. Gemeenschap tussen de Heer Jezus en de gelovigen. En daar wil ik mee eindigen voor vanmorgen. Amen.